Ja, morgen is het weer zover. Na 5 jaar wachten gaat de 9e editie van Sail weer los in Amsterdam. En in de langste optocht ooit van zo'n 12 kilometer van kop tot staart varen ruim 50 zogeheten tollships in de traditionele Sail-in-parade over het Noordzeekanaal de hoofdstad binnen. We spreken met de dame die de afgelopen 1,5 jaar de hele wereld overreisde om al deze schepen naar Sail 2015 te halen. Mevrouw Blijdorp, welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Fijn dat u eventjes wat wilt vertellen over Sail. De organisatie die verwacht zo'n 1,7 miljoen bezoekers, las ik. Promotie lijkt dus niet meer nodig. Maar voor mensen die nog nooit naar Sail Amsterdam zijn gekomen, wat kunnen ze verwachten?
Ze kunnen een bruisend evenement verwachten. Wat gratis toegankelijk is. Ik denk dat dat wel heel erg bijzonder is voor hetgeen wij bieden. Een evenement met heel veel verschillende facetten ook. Met prachtige replica's, met historische tollships, maar ook met meer dan 500 schepen van het eigen Nederlands varend erfgoed. Dat alles met elkaar, met muziek en een prachtig programma op de kade. Ja, dat wordt fantastisch. Alleen de zon moet nog even komen.
Ja, dat wordt volgens mij verwacht dat dat vanaf morgen weer omslaat. Het weer naar een betere versie. Dus dat zou mooi zijn natuurlijk. Er zitten sowieso 50 tollships bij. Dat zijn hele grote schepen. Waar gaan die allemaal aanmeren uiteindelijk? Want ze blijven natuurlijk niet doorvaren de continu.
Nee, nou, het grootste deel van de schepen wordt gewoon afgemeerd in de IJhaven. Zoals we dat traditioneel ook gewend zijn. In en rond de IJhaven, dus dat betekent ook de Java-kade en de Sumatra-kade, een deel in Noord. En verder hebben we natuurlijk ook een groot aantal schepen, de Nederlandse tollships met name, die voor een groot deel varen deze dagen, die gewoon hospitality-arrangementen hebben. En we zijn natuurlijk ontzettend trots op dat we meer dan 10 van die grote Nederlandse tollships hebben. Dat is ook heel erg bijzonder. En die varen ook soms over hele verre oceanen, zoals bijvoorbeeld de Oosterschelde en de Europa 2 jaar geleden helemaal naar Australië zijn geweest.
Ja.
Dat is bijzonder. En wij krijgen nu dan een schip uit Australië. Ja, dat vinden wij natuurlijk weer heel bijzonder. Dus zo.
Hoe lang heeft het schip erover gedaan?
Dat schip is in december vorig jaar al vertrokken. Uit Australië vanuit Sydney om precies te zijn. En die hoopt in december van dit jaar weer terug te komen.
Dat is een ononderbroken reis dan? Want
ja, nou ja, onderbroken. Ze hebben natuurlijk een aantal havens aangedaan in die tussentijd. Hè. Dat heet een circumnavigation, dus betekent dat ze echt een reis rond de wereld maken, heel bewust. En natuurlijk vindt daar tussendoor wel een paar keer een crew change plaats, dus dat er een nieuwe bemanning wordt ingevlogen. Want anders zouden ze echt een jaar van huis zijn. Maar dat zijn reizen die ja ook voor de trainees die aan boord zijn natuurlijk onvergetelijk zijn voor de rest van hun leven.
Ja, dus weer is wat anders dan op een moderne cruiseboot, zeg maar, wat je tegenwoordig
echt wel
in 8 dagen een stuk van de wereld kunt zien.
Ja.
De directeur van Sail, die las ik, Mitra van Rijlte, die zei van ja, je kunt ook heel dichtbij komen. Het hout aanraken, ja. Je bent onderdeel van het hele geschiedenisverhaal.
Zo is het.
Dus wat kunnen de bezoekers inderdaad doen, behalve vanaf de kant natuurlijk alles aanschouwen?
Nou, gewoon lekker aan boord stappen van die schepen. Want eigenlijk zijn ze ook allemaal open voor het publiek. En dat zal niet op ieder moment op elk schip zo zijn. Want soms dan zijn er ook partijen natuurlijk. En die schepen moeten ook een beetje geld kunnen terugverdienen. En soms is het ook een schip van een buitenlandse marine en die organiseren dan zelf daar iets aan boord. Maar in principe zijn alle schepen iedere dag open voor het publiek. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat kost niks. En in veel buitenlandse evenementen moeten ze daar gewoon voor gaan betalen per schip.
En wat is er gedaan om te zorgen dat het gratis kon blijven?
Nou, daarvoor hebben we natuurlijk onder andere een deel van onze sponsoren en een deel komt uit subsidies. En dat is nog steeds de manier waarop wij dat in Nederland doen, omdat we eigenlijk niet willen dat de gasten via controlepoortjes en hekken het evenement gaan betreden, maar dat het gewoon voor iedereen, dus ook al kom je met 5 of 6 of 10 kinderen op dat evenement, alweer 3 keer per dag het terrein op, dat maakt bij ons helemaal niet uit. Het blijft gratis.
En als je het vergelijkt met andere Sail-evenementen, er is ook een Sail in Bremerhaven, Delfzijl, et cetera. Ja. Hoe profileert Amsterdam zich dan?
Nou, heel goed. Maar overigens alle evenementen in Nederland, dus ook Delfzijl, Sail de Helder, dat zijn allemaal evenementen die gratis toegankelijk zijn. We zijn daar in heel Nederland zijn de organisatoren van die evenementen het daarover eens dat het gratis moet blijven. Bremerhaven is dat ook zo. Maar er zijn bijvoorbeeld evenementen inmiddels in Frankrijk, maar ook in Engeland, waar mensen wel degelijk moeten betalen.
Oké.
En als je nou, wat doet u nou om te zorgen dat die tollships naar Nederland komen, naar Amsterdam?
Om te beginnen ga ik kijken wat voor evenementen er nog meer zijn in een bepaalde periode. Daar adviseer ik natuurlijk ook in om te kijken hoe we kunnen aansluiten bij andere havens. We hebben nu ook bijvoorbeeld heel nauw samengewerkt met Bremerhaven. Dat geldt dan met name voor de schepen die ook naar Bremerhaven zouden gaan. Maar er zijn ook schepen die zijn vanuit het zuiden gekomen, zoals de BLM uit Frankrijk, de Nao Victoria uit Spanje. Dan ga ik kijken of er havens geïnteresseerd zijn om, zeg maar, onderweg van die route naar Amsterdam toe ook het schip een paar dagen te ontvangen in een haven. En op die manier proberen de schepen ook uit de kosten te komen. En betekent het ook dat wij dus minder vergoeding voor die schepen hoeven te betalen.
En staan die schepen nou te springen om naar Amsterdam te komen, of kost het echt overredingskracht?
Nou, of ze staan te springen weet ik niet. Maar het is wel zo dat met name marineopleidingsschepen moeten sowieso een vaarschema hebben ieder jaar om hun kadetten, zoals ze noemen, te trainen. Dus of ze dat nu doen in de Caribbean of hier in Europa, dat maakt op zich niet veel uit. Met die verstande dat ze natuurlijk wel eerst dat hele stuk de oceaan over moeten steken. Dus dat is ook een reden waarom sommige schepen uit Zuid-Amerika of uit Azië soms niet aanwezig zijn op zee. Omdat dat heel veel extra tijd kost en dus ook heel veel extra geld kost om te varen.
Ja, bijvoorbeeld Americo Vespucci is er niet, hè, deze keer?
Nee, en dat vragen heel veel mensen. Maar de Americo Vespucci is in een hele slechte staat van onderhoud en die vaart op het ogenblik dus niet ver.
Qua veiligheid, kunnen we daar ons gerust over zijn? Want het is nogal een aantal bezoekers wat de organisatie verwacht.
Ja,
daar zitten natuurlijk ook wat veiligheidsvraagstukken bij. Hoe is dat allemaal geregeld en getackled van tevoren?
Nou, dat is heel goed geregeld. Ik hou mij daar zelf niet mee bezig. Dus als u daar meer informatie over wilt hebben, dan zult u toch met de algemeen directeur moeten praten, met Mitra Verhaalte.
Ja.
Maar het is gewoon tot in de finesse geregeld en is natuurlijk een enorm draaiboek ligt daar. Want anders krijg je ook niet eens een vergunning van de gemeente. Zo werkt dat trouwens in alle havens in Nederland.
Ja.
Dus daar wordt heel veel aandacht aan besteed en dat gaat ook steeds meer geld kosten natuurlijk. Dat is ook een factor.
Maar goed, dat is belangrijk, dus dat daar mag niet op bezuinigd worden, denk ik dan.
Nee, daar kan ook niet op bezuinigd worden. Want het, nogmaals, anders krijg je ook geen vergunning. Als dat niet binnen de lijnen is die daarvoor zijn uitgezet door de overheid, ja, dan wordt het onmogelijk om zo'n evenement te organiseren. Dus we kijken heel goed naar de veiligheid.
Duidelijk, ja. Wat heeft u zelf met boten? Heeft u bijvoorbeeld zelf een boot?
We hebben wel 15 jaar een zeiljacht gehad, ja, dat klopt. Op dit moment niet meer. Maar mijn vader was kapitein, mijn man was kapitein, mijn grootvader. Ik heb zeemansbloed, dus dat is wat ik heb met de zee. Ja, ik ben trouwens opgegroeid in IJmuiden. Mijn vader was loods in IJmuiden. Dus.
Dat maakt alles
ken het gebied, ja.
Duidelijk,
mijn man ging naar de zeevaartschool hier in Amsterdam. Dus wat dat betreft voor ons een thuiswedstrijd.
Dichtbij, ja precies. Nou, in ieder geval, we gaan het morgen allemaal beleven. En hartelijk dank voor uw toelichting, Jeannette Blijdorp.